Een getrokken bruid, een nalopende bruid, een binnengebrachte bruid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, die bruid die heeft in het voorgaande gezongen en bezongen waarom ze zo mateloos verlangde naar haar bruidegom. En dan moeten we goed beseffen dat het niet gaat om de allereerste keer. Ze zijn al veel meer malen in elkaars buurt geweest. Ze hebben elkaar al lief, maar het wordt telkens weer vernieuwd. Zijn kwaliteiten zijn in één woord weergaloos. Grandioos, zo grandioos dat de kerk van alle plaatsen en van alle tijden en van alle culturen naar hem verlangd heeft. En nog immer naar hem verlangt hier op aarde. En als we dan verder gaan, dan volgt er plotsklaps een eigenaardige wending. Bruid in het Hooglied is in werkelijkheid ver van de bruidegom vandaan. Ze zijn op dit moment van het vers niet dicht bij elkaar, dat is te merken. En toch doet ze net, dat heb ik ook al gezegd een vorige keer, alsof hij bij haar is. Ze spreekt eerst over hem en dan tot hem. Waarom hij zo aantrekkelijk is, heeft ze gezegd. Waarom die zo te stelen is. En nou ja, nou verwacht je dat ze eigenlijk zou zeggen. En omdat ik u zo lief heb, omdat u zo beminnenswaardig bent, nou kom ik zo spoedig mogelijk naar u toe. Of iets van die aard. Dat is tenminste toch een logische zaak, dat mensen die elkaar lief hebben en waar die liefde steeds weer op het hoogtepunt is, elkaar opzoeken. Elkaar willen ervaren. Elkaar willen gevoelen. Ware liefde is niet tevreden met cadeautjes, hè? Maar met de geliefde. Nou, dat laatste geldt voor de bruid ook, maar nou zegt ze plotseling, trek mij in plaats van ik kom naar u toe. Zeg bruidje, het is er met je aan de hand, kan je dan niet lopen soms? Ben je gehandicapt? Heb je geen geld? Waarom vraag je nou, trek mij, vreemd? Het is toch niet de gebruikelijke manier waarop een bruid en bruidegom tegen elkaar spreken? Het zou vreemd zijn. Die bruid is ten diepste de kerk, dat bent u, als het goed is, en jullie en wij. Die bruidegom, de Heer Jezus Christus. Nou zeggen heel veel verklaarders en uitleggers door de eeuwen heen dat dit te maken heeft met die tekst. Niemand kan tot mij komen, dat heeft de Heer Jezus gezegd, tenzij dat de Vader hem trekken. En natuurlijk is dat waar, maar over die tekst gaat het hier toch niet. Dan gaat het over het tot geloof komen. Over het allereerste begin van het opnieuw geboren worden. En daar gaat het niet over in het Hooglied. In het Hooglied gaat het juist over om in het geloof te blijven. Om die liefde levend te houden. Om de volharding der heiligen, zoals we dat noemen. Het volhouden in het leven van alle dag, in het geloofsleven. Dat je niet loskomt van Christus. Dat je hem navolgt, dat je steeds maar weer achter hem aangaat en dat eerste liefdewerk, dat is eigenlijk al achter de rug. Ik zou bijna zeggen, dat is niet zo moeilijk. Maar dat volhardende liefdewerk, dat is veel moeilijker. Trouwdag is mooi hoor. Maar de dagen daarna, die worden veel moeilijker. Want dan is het telkens weer met diezelfde, met datzelfde karakter. Met diezelfde eigenschappen, met diezelfde schoonfamilie. En met diezelfde, noem maar op. En dat moet maar doorgaan, ja. En daar komen we elke keer weer achter. Ook in het pastorale werk. Ze heeft hem lief, dat is buiten kijf. Ze kan niet zonder hem, dat is buiten kijf. En ze heeft geleerd, geef mij Jezus. Of ik sterf, Jezus is mijn zielenleven. Buiten Jezus slechts verderf. Jezus alleen en anders geen. Maar ook als gelovige, als iemand in wie de Heilige Geest wederbarend werkt, dan ben je nog zo afhankelijk, dan blijf je zo afhankelijk van God. Juist waar de genade binnenkomt, dan ga je jezelf steeds opnieuw ontdekken en beter leren kennen als eentje die zo aan het stof hangt. Aan het vergankelijke verkleefd is. Mijn ziel kleeft aan het stof, zegt de psalmdichter. Dat er niet alleen maar trekkende liefdeskracht is nodig om voor de eerste keer als het ware aangetrokken te worden tot hem, maar dat er ook trekkende kracht voor nodig is om die liefde levend te houden en in gang te houden. Om juist in die liefde te handelen en te wandelen. En dan bedoel ik dat zo concreet mogelijk, te handelen thuis en te wandelen op de straten van Katwijk. Die bruid weet juist als ze genade ontvangen heeft. En ik hoop dat dat voor u geldt allemaal. Dat als zij het goede wil doen, Paulus, dat het kwade haar bijligt. Dat de geest wel gewillig is, maar het vlees is zwak, ja. Ja, dat is zo goedkoop, dominee. Oh, hoe gaat het dan bij u thuis? Anders dan bij mij? Gaat het vaak niet zo dat je juist waar je juist voorneemt om er iets moois van te maken. En nou wordt het een dag of een avond. En dan komt daar die boze. Of een kind met een gat in de knie. Alles weg. Of de motor van de auto doet het niet meer. Voem. Dan gaan je goede voornemens. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Even een beetje tegenwind. Boem. Staan ze in lichter laaien. Het zijn mensen die van elkaar houden, hoor. Hoef je echt niet aan te twijfelen. Ook die tegen elkaar wel eens mopperen en brommen. Dat is de ervaring van het dagelijkse leven. Dat is ook de ervaring van het geloofsleven. Want we zijn nog op aarde. Innerlijk is er liefde natuurlijk. Anders ben je niet getrouwd, anders ben je niet samen. Heb je geen kinderen. Er zijn wortels en kiemen. Er zijn vruchtbare zaden in die bodem. Maar zegt Krumacher bij deze tekst in een schitterende preek. Uit zichzelf groeien ze niet. Komen ze niet tot hun bestemming, tot hun doel. Daarvoor is nodig dat ze gewekt worden, dat God ze wekt, dat hij ze beschijnt door middel van zijn zon, dat hij ze bedauwt door middel van zijn regendauw en dat hij ze tot ontwikkeling brengt door middel van zijn scheppende kracht. En dan ga ik er toch een beetje meer van begrijpen, trek mij. Dat is dus als het ware die zaden in de grond. Die zeggen, trek mij tegen de zon. De planten voor je raam, die zeggen, trek mij tegen het licht. Voelt u wel? Liefde vraagt om liefde. En trouw vraagt om trouw. Want als liefde alleen maar moet geven hier op aarde, dat kan wel bij de Heere God, dat heeft hij één keer gedaan. Maar dat is dan ook het allerdiepste wat er geweest is in heel de geschiedenis van de wereld en de schrift. Maar als een mens alleen maar moet geven en nooit ontvangt, dan sterft die liefde. Dan verschrompelt, dan verdort, dan wordt ze als een uitgedroogde spons. En zoals de plantenwereld dus door het licht getrokken wordt. En zoals de magneetnaald getrokken wordt door de polen, zo bidt de gemeente van de Heer Jezus, trek mij, Heer Jezus. Want ik heb zo goed geleerd, zonder mij kunt gij niets doen. U toch ook, hoop ik. Of denkt u dat u het zonder hem ook wel kunt? En maar geloven. En maar zingen. En maar sterk christelijk zijn. Oh, hij de Heer Jezus niet meer nodig. Nee, ik ben nou eenmaal tot geloof gekomen. Nou is genoeg. Ik ga nooit meer zondigen. Sterkte. Wonderlijke samenhang in die tekst hier tussen, laat ik zeggen, wedergeboren worden, het werk van de geest, en geloven, het werk van de christen. Die twee worden zo vaak in de kerk tegen elkaar uitgespeeld. Je mag hier rustig lezen, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, of wederbaar mij, zo zal ik geloven. Moet je niet tegen elkaar uitspelen. Er zijn mensen die zeggen aan de ene zijde, die leggen alleen maar de nadruk op het, ik kan niks en ik ben niks en ik heb niks en ik deug niks. En ik zeg het ook wel eens in de preek, want het is waar hoor. Maar als je dat alleen maar zegt en God moet het doen en ik ken helemaal niks en een mens moet maar zus en een mens moet maar zo en nog mocht het nog eens staan te gebeuren, dan wordt het zo, dat noemen we lijdelijk. Dan ga je in een hoekje zitten en dan is het alleen maar wachten, wachten, wachten. Mijn moeder zou zeggen wachten tot je een ons weet. Dan verschrompel je ook trouwens, geestelijk. Het is waar hoor, 50%. En dan heb je ook een andere kring die in de reactie gaat en die zegt, nee, jij moet het doen. Jij moet het aannemen. Jij moet geloven. Jij moet kiezen. Jij moet. Maar allebei hebben ze maar één kant van de waarheid. En een halve waarheid is een hele leugen. Ook in de Heilige Geestesleven. Halve waarheid is een hele leugen. In de schrift staan die twee nooit tegenover elkaar. Ze komen wel op verschillende plaatsen voor. Maar ze zijn twee kanten van een en dezelfde zaak. Ze gaan arm in arm als een echt paar. Als een bruid en een bruidegom. Wedergeboorte en geloof. En het ware geloof, het oprecht. Te geloof in de Heer Jezus, dat kent beide elementen. En dat kent ze het leven lang. Het weet, ik moet getrokken worden tot mijn laatste ademtocht, anders haak ik af. Maar het weet ook, ik moet geloven tot mijn laatste ademtocht. Waarom getrokken worden, trek mij. Vanwege mijn zwakheid, vanwege mijn inzinkingen, vanwege mijn aanvechtingen. Vanwege mijn lauwheid en mijn periode van dat dorheid en doodsheid. Zo gaat het in de natuur ook. Zo gaat het in het dagelijks leven ook. Vanwege biddeloosheid. Er zijn toch ook momenten thuis dat je zwak bent. Huwelijksleven is toch ook nooit altijd maar op de toppen. Meestal niet, zou ik bijna zeggen. En hoe gaat het dan bij u thuis? Die zwakke momenten, die zwakke periode. In die moeite dat je worstelt met een bepaalde zonde in je leven. Dat kan toch, dat een man of een vrouw daarmee worstelen. Soms dagen, maanden achtereen. En die ander moet dan veel meer geven. In plaats van ontvangen. Maar het kan ook omgekeerd zijn hoor. Hoe gaat dat dan? Nou, als het goed is. Maar dan staan we allemaal wel schuldig op. Dan zou het zo moeten zijn dat wij net als die bruidsgemeente tegen de Heer Jezus zeggen. Trek mij, zo zal ik jou nalopen. Lieverd, wil je me helpen? Ik heb nou eenmaal die zwakheid of dat probleem, daar heb ik moeite mee. Wil je me daarin trekken, steunen, kracht geven, dragen en ook zoveel mogelijk verdragen? Alleen kan ik het niet. Dat is de bedoeling, dat we zo met elkaar omgaan. Zoals de bruidsgemeente met de Heer Jezus. Die bruid weet van haar verkeerde hart. Die bruid weet van haar verkeerde neigingen. En daarom vraagt ze het niet maar ene keer, maar ze vraagt het duizenden malen. Trek me alstublieft, Heer Jezus. Vraagt u het nog wel eens aan elkaar? Hoeft ook niet elke dag natuurlijk. Juist waar het zo moeizaam wordt, waar het aangevochten wordt, waar de vervreemding binnenkomt. Och, de liefde is er wel natuurlijk, daar zullen we ook niet te gauw wat van zeggen. Maar de handel en de wandel erin en erna, dat is moeilijk. Dat je nog wel eens elkaars hand beetpakt en in elkaars ogen kijkt. Help me nou alsjeblieft en wil je me blijven verdragen en steunen. Dan, zo moet het gaan hoor. En dan vraagt u het dagelijks aan de Heere. Neem Heere mijn beide handen. Gaan we straks zingen. En leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rust te vind. Waarom dan? Waarom dan? Alleen kan ik niet verder, Heere. Geen enkele schreden. Neem trouwe zielenherder mij met u mee. Zo zal ik achter u aanlopen en huppelen van zielenvreugde. En eeuwig zingen van Gods goede tieren. Nee, voelt u wel, het is getrokken worden en het is wandelen. Dan zal u ervaren wat er staat in Hosea 11. Ik trok ze met mensenzelen, met koorden der liefde. Kijk, je kunt getrokken worden omdat je niet kunt en niet wilt. Zie je soms bij de beesten, schapen en kalveren, die moeten soms getrokken worden. En dan staan ze met een paar man te hijsen en te sjorren om zo'n beest een eindje verder te krijgen. Onwillig, ook omdat je niet kunt, omdat er geen vermogen is, geen loopvermogen. Maar in dit trekken gaat het om het wel willen. Die bruid wil wel, maar niet kunnen. Ik heb uw trekkende liefdekracht nodig. Liefdebanden die ons binden aan de Heere Jezus. Lasso's die hij uit de hemel om ons leven werpt. Zodat wij toch komen waar hij ons wil hebben. Bij zichzelf. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Zodat het lichaam achter het hoofd aan zal gaan. Ondanks Satan en vlees en wereld en zonde en dood en hel en ziekte. Zijn bruid zal thuiskomen. Bij hem komen, in hem komen. In die allerlaatste en schoonste binnenkamer, in het heiligste der heiligsten, de hemel der hemelen, het vaderhuis. En als de bruid één ding onderweg leert, op weg naar de hemel, dan is het, zo is het dan niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar je moet wel willen hoor, en je moet wel lopen hoor. Maar des ontfermenden God. Wij zouden door duizenden één dingen van hem afgetrokken worden als hij niet sterker zou trekken. Ja toch? Maar ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u in Katwijk aan Zee, ook vanmorgen weer in de oude kerk, getrokken met goedertierenheid. Ziet u hem, die trekkende bruidegom? Hij roept zijn schapen bij name. Ook zo'n heerlijk beeld. En hij leidt ze uit. En hoe gaat het dan verder, Johannes? En wanneer hij ze uitgedreven heeft, gaat hij voor hen heen. En zijn schapen volgen hem. Getrokken. En ze lopen, beide. Ik jaag ernaar, zegt Paulus. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Trekken en lopen. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen, bij die trektouwen van de Heere Jezus? Waarmee trekt hij dan? Dat is het werk van de Heilige Geest. De geest van de heiligmaking. Als iemand tot geloof komt, als iemand in de weg van de wedergeboorte terechtkomt, dan ontvangt die persoon de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Dat is niet te gebeuren dat je helemaal een soort enorme explosie meemaakt. Het is geen vuurwerk hoor. Het is stille inwerking en versterking. Maar je ontvangt de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest. Dat is de lasso waarmee wij vastgebonden zijn aan de Heer Jezus. En daarmee trekt Hij. Dan vervult Hij je ook met de Heilige Geest. Nee, dan voel je helemaal niks bijzonders. Let goed op wat de Schrift zegt. Maar toch ben je met de Geest vervuld. Dan neemt die Heilige Geest je bij de hand. Dan gaat hij jouw geestelijk leren leven, het gewone dagelijkse leven, op een geestelijke wijze. Dan gaat hij jouw geestelijk leren handelen en geestelijk leren wandelen. Dan leidt hij je in al de waarheid. Dan zegt hij als het ware, kom maar, kom maar. Loop nou maar. Hou me maar goed vast, wees niet bang. Waarom ben je nou zo benauwd? Wat doe je toch wanhopig? Kom dan maar. Ik heb je vast. Ene hand, de Heilige Geest. Muurvast, bloedvast. En aan de andere hand zit ik vast aan de Heer Jezus zijn hand. We zijn verbonden met elkaar. Christen, de Geest en de Christus. Wat een mooie ketting, hè? Kom nou maar. Dan worden we door hem geleid. Door hem verzegeld, zegt Paulus. Door hem getroost en in de volharding gehouden. Heerlijk, wonder van gena. Dan stort hij steeds opnieuw de liefde Gods uit. Hij neemt het uit het zijne in jouw hart. Het is een Pinksterpreek. Daarvoor gebruikt hij middelen. En die middelen moet u dus ook en die moet ik dus ook gebruiken. Anders raak ik de weg kwijt. Anders loop ik ernstige vertraging op. Anders gaat het mis. Dat brengt me bij het tweede, dat is korter, eerst was het langste. Een nalopende bruid. Want hij zegt, zij zullen allen tot mij komen. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken dezelfde en zij volgen mij. Komen, volgen. Waar de Heilige Geest werkt, waar hij die trekking namens de Heer Jezus uitoefent. Waar een mens zich steeds opnieuw aangetrokken tot de Heer Jezus mag weten. Daar gaat die mens lopen als vanzelf. Daar raakt die bruid op drift. Daar komt ze in beweging door de wereld, gaat een woord. En het drijft de mensen voort. Je kunt ook zeggen, door de wereld gaat de geest. En het drijft de mensen voort. Breek uw tent op. Ga op reis naar het land dat ik u wijs. Door het steeds weer horen, 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 wordt ze gehoorzaam. Gemaakt. Ambrosius die zegt, daar gaat ze de voetstappen van de Heere Jezus opzoeken. Wat een mooi beeld, hè? Dan worden gemeente van Christus worden padvinders. Zoeken het pad van Christus. Spoorzoekers. Gregorius de Grote zegt in zijn verklaring, daar gaat zij zich inspannen om bij hem te komen. Zie je wel dat die twee bij elkaar horen, getrokken worden en zelf lopen. Werkzaamheid van God en de werkzaamheid van de mens. Daar komt een nalopende bruid. Hij ons eerst gelief gehad, de wederliefde. Dan ga je niet meer alle kanten uit die jou gevallen. Ga je niet meer alle straatjes in die jou bevallen. Want dat komt openbaar in het dagelijkse leven. Ga je hem volgen. En de middelen van die geest dus gebruiken. Dat zijn, om zo te zeggen, als ik nou dat beeld maar vast mag houden, de uiteinden van de koorden waarmee wij door de geest aan Christus verbonden zijn. De uiteinden zijn de middelen die de geest gebruikt. Zijn instrumentarium. En dat instrumentarium heeft hij, wonder gegeven in de handen van mensen, profeten, apostelen, herders en leraars. Die middelen zijn de prediking van het evangelie boven alles. En de sacramenten, alle andere dingen is bijzaak. Prediking van de sacramenten, prediking van het evangelie en de sacramenten. En als u nou echt naar de Heere Jezus verlangt, dan moet je die middelen ook naarstig gebruiken. Dan moet je ook onder die prediking komen, want daaronder worden ze steeds opnieuw getrokken, geïnspireerd, begeesterd. Dan word je weer met je wankele beentjes stevig op de voeten gezet, dan krijg je weer grond onder de voeten en een hart dat weer juicht en jubelt en omhoog trekt. Dan kun je er weer tegen, teerkost voor onderweg, zeiden ze vroeger. En het is waar. Waarom zouden we modern worden? Als ik het plastisch mag zeggen, hier, dit is Gods fitnessruimte. Gods gymnastiekzaal. Daar werkt de Heilige Geest, de Zwitser. Woord en sacramenten. Vorige week het Heilige Avondmaal. Vanavond de Heilige Doop. Weer met 9 dopelingen of 14 bij elkaar. Daar wordt getrokken en wij zijn niet anders dan dat. Wat zijn wij dan als predikanten? Wij zijn ambtsdragers Gods trekpaarden. Daar wordt nagelopen. Hé, zegt er iemand, er staat trekken. Mij enkelvoud, zo zullen wij meervoud u nalopen. Wat betekent dat dan? Ach, u mag daar net zo goed lezen, ik. Dat is dichterlijke taal. Worden een heleboel hele hypergeestelijke verklaringen aangegeven. Dat weet ik niet. Maar wij, hoe zal dat zijn? Ik denk in de dichterlijke taal. Trek mij, zo zullen wij. Wat zijn dat dan? Mijn voeten, mijn wil, mijn geest, mijn verstand, mijn handel, mijn wandel. Al die afzonderlijke werkzaamheden doen mij tezamen lopen. Ik en wij door elkaar. En ik mag u en jullie en mezelf ook deze morgen weer binden met die touwen aan de Heere Jezus Christus. Misschien zegt er wel iemand vanmorgen, nou ik zit hier nou alweer even, maar het raakt me niks. Ik ben nog slaperig en het doet me niks. En toch wordt er gebonden hoor. Of je het nou voelt of niet voelt, hij bindt. Maar er zijn er ook die het hier ervaren onder de prediking. Gods revalidatiecentrum. Het zeehos van de Heer. Want je kan van die loopbaan zo moe worden hier beneden. Heb je dat nooit? Ik wel. Krijg je stijve spieren. Krijg je krampen, je kuiten. Wonden. Blaren. Hinken. Zuchten. Zijn er bij die zijn met zweepslagen en met brandstapels. Bijna verlamd. Kom maar. Kom maar in Gods zeehospitaal. Door de geest mag ik u weer in de looprekken hijsen. En de vermoeiden ontvangen kracht. Weet u waardoor? Omdat hij trekt. Lieve mensen, dan zegt hij, zij zullen lopen en niet moede worden. Hij laat je niet los hoor. Al denk jij dat wel eens en ik wel een keer. Zo kleingelovig zijn wij. Maar er is geen betere voorganger dan de Heere Jezus zelf. Er is geen bestendiger en geen betrouwbaarder bruidegom dan de Heere Jezus. Christus niet in de hemel niet en niet op de aarde niet. Zoek het dan maar nergens anders dan bij hem alleen. Eenmaal, hij trekt, ik loop. En eenmaal zullen wij samen, zou het dat zijn, wij. Voor eeuwig verenigd worden. Zo worden we getrokken in de sporen van woord en geest. Die mij doen gaan in de voetstappen des Heren. Over bergen en door dalen. Waarheen pelgrim, waarheen gaat gij? Ik ben op huis naar het vaderland. En zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, ik zal ze allen tot mij trekken. Ja, Heere Jezus, dat is waar. Een binnengebrachte bruid, waarheen pelgrim, dat is het laatste, waarheen pelgrim, waarheen een binnengebrachte bruid. Plots, klaps, zien we haar binnen, in gedachten. Al lopend wordt ze steeds bij Gods woord gebracht. Al lopend wordt ze steeds in haar bidvertrek gebracht. Bidt u nog wel eens, mensen? Het is zo druk, hè? Druk, druk dat we het hebben. Bidden jullie nog wel eens, jongelui? In je bed, thuis, of voor je bed, of op je kamer. Ik heb u toch wel eens verteld van die stam in Afrika. Die was tot geloof gekomen, een paar eeuwen terug. Hadden ze allemaal geleerd om persoonlijk te bidden. Je moet ademhalen, je moet gemeenschap oefenen met de Heer. Na verloop van tijd zag je van iedere hut in die kraal een paadje lopen door het gras naar het oerwoud. Daar hadden ze allemaal hun eigen bidboom of hun eigen bidsteen. Maar ze samen, zoals er hier nog mensen waren vroeger en ik hoop nog steeds, die een plekje hadden ergens in het duin waar ze baden met de Heer. Misschien wel jullie voorouders, voor jullie. En na een tijd zegt een van die broeders tegen zijn buurman, het gaat niet goed met jou, buurman. Hoezo, zegt hij, wel, er groeit gras over jouw paadje. Daar groeit gras over jouw paadje, zegt hij in het Afrikaans. U laat er toch geen gras over groeien. Zo druk. En met je kinderen, met je huis, en met je boodschappen doen, en met je dit. Bidden jullie nog wel eens vrouwen voor je mannen? In plaats van te brommen. De Heere bidden voor je kinderen. Dan laat je eens maar het werk liggen of dan geef je maar aan een ander. En dan noem je maar eens een uurtje per dag. Of een half uurtje per dag. Privé gebed voor je eigen gezinsleven. En voor jezelf. Mannen, bidden jullie nog wel eens voor je vrouwen en je kinderen? Laat er toch geen gras over groeien. Die lopende bruid bij en in Gods woord, die komt in het bidvertrek onderweg, wordt ze gebracht door die trekkende kracht. En die wordt vooral aan de tafel der gemeenschap gebracht door de trekkende kracht. Nooit getrokken geweest door die tafels. Waarom is het altijd voller als het geen avondmaal is? Nooit trek gehad. Ach, dominee. Begeer je er nou alweer over? Ja. Maar zonder het heilige avondmaal kan een mens toch ook wel zalig worden? Ja. Dat is net zoiets, vergeef me de uitdrukking, als getrouwd zijn zonder geslachtsgemeenschap te hebben. Mag u over nadenken? Kan best hoor. Er zijn mensen die dat kruis moeten dragen omdat handicaps in het leven zijn gekomen. Ziekten. Dat is een zwaar kruis voor die mens. Kan het huwelijk trouwens best goed zijn. Maar dat is wel een zware aanvechting. En dan moet ik erbij zeggen, dat is niet normaal. Dat heeft de Heer zo niet in het huwelijk geschapen. Dat is niet gewoon. Zoals hij het algemeen bedoeld en ingesteld heeft, is niet zo dat je elkaar niet aan moet raken hoor. Echt niet. Dat is sectarisch. Dat is kloosterwerk. En zo is het ook niet normaal hoor, dat je met de Heer Jezus omgaat en gelooft en geen belijdenis doet en niet aan de tafel gaat hoor, echt niet. Kom dan maar. Ja, ik weet wel, er zijn 100.000 bezwaren. Kom maar, zegt de Heilige Geest, geef me maar je hand. Ik zal je wel leiden. Je wordt ook naar de tafel getrokken. Je wordt daar gebracht en je wordt daar verwacht. Dus zolang, nou dan schrijf u allemaal eens een brief naar de CK dat we langere tafels krijgen, dan lukt het wel. Als dominees alleen lukt het ons niet. Moet de gemeente ook eens meedoen. Het doel is hoger. Het uiteindelijke doel is dieper. Het uiteindelijke doel is verder. Het uiteindelijke doel, en dan gaan we naar het eind, is de binnenkamer. En dan zegt ze plotseling van de koning. Waarom de koning? Nou, omdat het beeld is van Salomo en zijn ware bruid, dat weet u. Daarom de koning. En als u een goed bijbeltje hebt, staat er met een hoofdletter Z zijn binnenkamer. Wat is nou uiteindelijk die binnenkamer van die koning? Ik geef u een aantal verklaringen uit de geschiedenis van de kerk, die ik van de week allemaal heb opgezocht, vrijdag. Hippolytus van Rome, die zegt, dat was 200 na Christus, en dan gaan we zo elke keer een paar jaar verder. Die zegt, de kerk is de binnenkamer. Ambrosius zegt, het paradijs is de binnenkamer. Aponius zegt, de schatten der wijsheid die wij ontvangen, dat is de binnenkamer. Beda, die zegt, de voorsmaak van het eeuwige leven, dat is de binnenkamer. En een Nicolaus van Lyra, die zegt, de uittocht uit Egypte, dat wordt ermee bedoeld. Luther zegt dat je uit het kwaad wordt uitgevoerd. De Calvinist Mercerus zegt, de mysteriën van het evangelie, die bedoelt daarmee het avondmaal, is de binnenkamer. Dominee van Renen zegt, hemelse ervaringen, maar die hebben Gods kinderen bijna nooit. Spurgeon zegt ook het avondmaal. En Hadley, een Amerikaan, die zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Die plaats, dat is de binnenkamer. Zo kan ik wel doorgaan. Maar dan moeten we toch eens even met al die verschillende verklaringen toch maar eens wat beter naar het Hebreeuws kijken. Ten slotte, wat staat er nou? Er staat, hij brengt mij in zijn gadaraal. Van gadar, dat betekent je verbergen. De geder van een tent is bij de Arabieren het achterste stukje, de gadar of de geder, afgesloten door een doek van de andere delen van de tent. En ik kies er daarom voor om binnenkamer te vervangen door verberging. Hij brengt mij in zijn verberging. De koning brengt mij in zijn armen en in zijn schoot. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' schoot. Dat is de meest intieme, de meest afgesloten ruimte. Geheel privé. Dat is de bergruimte van de borg. Daarboven in de hemel. Ze is hier ook al op aarde door het geloof. Bent u ooit wel eens in zo'n kamertje geweest? Dat je het mocht zeggen, voluit. Ik van hem. Geborgen voor eeuwig. Ja, ik geloof het. Kom een ongelovigheid te hulp, maar geborgen voor eeuwig. Veilig. Ik weet geen heerlijke omschrijving dan van Kroemacher en van Meer. Wie zich door het geloof geborgen mag weten, zullen we daar eens mee eindigen. Die treedt binnen in de binnenkamer van het woord en van de geest. Van zijn belofte. En daar ziet hij als het ware in de brandkast de papieren van de Raad des Vredes liggen. Alsjeblieft, voor jou. En aan de muur ziet hij allerlei trofeeën hangen. Daar hangt een scepter. Die scepter heeft de koning, de bruidegom, veroverd van de Satan toen die de duivel vermorzeld heeft. Even verder hangt een doodzwaard aan de muur. Ziet u wel in die kamer? Dat is van die richtende engel geweest om ons buiten het paradijs te houden. Maar nu staat daar geen engel meer met een zwaard, maar daar liggen palmtakken die worden uitgereikt aan de bruid om mee te wuiven. In de hoek hangt een enorm groot in tweeën gescheurd kleed. Weet u het nog? Die voorhang van boven naar beneden. Bewijs dat de toegang open is. Op zijn dressoir ligt een schuldregister. En hij laat ons erin zien. En het is getekend. En het is betaald. Afbetaald. Wat een kamer, hè? En hij brengt me binnen en hij zegt, kijk eens hier, daar is rechtvaardiging en heiliging van de goddeloze geschonken en gesmaakt. Proef het maar, zegt hij. Vergiffenis in voorraad. Er is een bewijs uit het bevolkingsregister voor je, dat je geschreven bent in het boek des levens, dat je kind van de Vader bent. Er ligt een paspoort. Gegarandeerd een veilig geleiden door leven en door sterven. En daar ligt een lauwerkrans met een kroonscertificaat van echtheid. En er is een verlofkaart om al je zorgen en al je wegen op de Here te wentelen. En er is een bevelstaf en die krijg ik in mijn hand gedrukt als een wandelstok over zonde en over dood heen. En er ligt een adelbrief, pak maar aan. Wat staat erin? Dat je toegang hebt tot het paleis en overal mag wandelen en komen. En er is een muziekstuk. Abba, Vader, u alleen en de koning zelf. Ja, de koning zelf is daar. En hij garandeert je alles van u. Alles voor u. En om dat steeds maar weer vast te maken, toont hij ons achter in de hoek een bebloed kruishout. En doet hij het jullie en mij horen. En geeft hij vanavond in de heilige doop en vorige week in het heilig avondmaal obligaties uit op zijn naam. Dan reikt hij zijn bruid door een van zijn dienaren een stukje brood. Of een slokje wijn of een handjevol water. Tekenen en zegelen om door te gaan in het strijdperk van dit leven. En uit het strijdperk van dit leven. Naar de ware binnenkamer. Waar wij allen die hem, die zijn verschijning hebben liefgekregen, zullen binnengaan als dit sterfelijke. O God, hoe lang nog? Onsterfelijkheid zal hebben aangedaan. En het verderfelijke onverderfelijkheid zal hebben aangedaan. En dan heb ik maar één vraag, jongens en meisjes. Ik ben niet zo benauwd hoor, echt niet. En je mag van mij alles doen. Maar waar ben je nou blijer mee? Met die binnenkamer? Of met Katwijk of Quickboy? Ga daar nou eens over nadenken. Is de Heer Jezus mij alles waard? En dan zal ik in het huis des Heren blijven, tot in lengte vandaag. En dat doen wij, zegt Paulus, dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen, in het licht, die ons getrokken heeft, trek mij. Uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ik heb er maar wat op gedicht. Trek mij u na. Dan lopen wij geduldig de sporen naar des heiligen geestes zin. Dan worden brood en beker mij vermenigvuldigd totdat gij uitgetrokken zijt en zegt: kom in, gij voert mij in uw liefdevolle armen en toont mij daar de wonden uwer zij. O deze uw liefde stilt al mijn gejammer. Ik geloof, ik ben van zonde en duivel vrij. Wanneer in uw wonden zinken mijn gedachten, een oceaan van liefde, word ik blij verheugd, volhard ik in moeite, laat varen al mijn klachten, aanbid in die wonden uw liefde deugd. En wijn mag dan fris smaken in onze monden, en verheugt het hart daar waar ze rijkelijk vliet. Maar uw bloedliefde, waarin ik ben gevonden, is mijn veel zoeter als gij ze in mij giet. Daar blijf ik niet van eigen ik, de koning. Daar laat ik alles los om deze ene schat. Daar maakt mijn borg zijn harte tot mijn woning.
En vind ik in hem wat ik verzondigd had. Geloof dit evangelie en bekeert u eer u sterft. Amen.